Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van der Zwaag. De schriftlezing is Lucas 23, vers 26 tot en met 32. De mededelingen namens de kerkraad. Tijdens de woensdagavond 9 maart gehouden verkiezing voor ouderling en tweede diakenen is verkozen tot ouderling en door de kerkraad benoemd broeder S.C.H. Naakt geworden. En tot diaken de broeders H.J. van Doren en G.C. van Rossum. De broeders hebben van de kerkraad een week bedenktijd ontvangen. Wij bevelen hen van harte in uw voorbeden aan. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de emeritiekas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ter inleiding op deze dienst zingen we Psalm 22, vers 1 en 6. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen gemeente Psalm 73, het 12e en ook het 13e vers. En met deze verzen willen we onze zuster Alice Simons, geboren Vos, herdenken. Vorige week zondag is ze overleden in de nog jonge leeftijd van 48 jaar aan de gevolgen van een zeer ernstige ziekte. Zij, de familie, velen van ons hebben voor die tijd gebeden om genezing. Maar de Heere heeft zaligheid geschonken. En die is van meer inhoud dan het lichamelijk herstel. Al is dat een troost voor de familieleden, we zullen begrijpen dat er een pijnlijk verdriet is nu zij en de familie haar moeten missen. En daarom zullen we straks ook samen bidden om Gods blijvende kracht en sterkte voor Roel, voor de kinderen en de familie. Laten we samen staande zingen op Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Thank you. We gaan verder met het luisteren naar Gods geboden. Iets wat we iedere zondagmorgen mogen, maar ook moeten doen. Want de geboden van de Heere zijn richtsnoer voor ons leven. Als we naar de geboden van de Heere weer hebben geluisterd, zingen we met elkaar op Psalm 106. Het tweede vers. Welzalig elk die het recht betracht en die te alle tijd zijn wetten acht. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen bij Lucas en lezen het 23ste hoofdstuk, daarvan de verzen 26 tot en met 32. Dus Lucas 23, En daarvan de versen 26 tot en met 32. Daar staat boven Jezus op weg naar Golgotha. En toen ze hem wegleidden, grepen ze een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem. Ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen ze beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover. Voordat we het woord dat we gelezen hebben samen gaan overdenken, willen we eerst bidden om de leiding van Gods geest, altijd onmisbaar om het woord te verstaan en te kunnen verwerken in ons leven. We willen dankzegging doen voor het feit dat broeder van de Meent van de Patrimoniumlaan weer thuis is uit het ziekenhuis. En dat geldt ook van broeder P.A. van Kruistum van het Gelderse Benedeneind, die na een geslaagde operatie in het ziekenhuis van Utrecht nu weer thuis is. Nanja Veldhuizen is weer thuis na een geslaagde knieoperatie. En we willen samen ook voorbeden doen. Allereerst voor onze broeder Roel Simons, de kinderen, het kleinkind, de familie, in verband met het overlijden van Alice. We willen voorbeden doen voor zuster Attie van Kerkhoven, die aan haar hand geopereerd zal worden in de Jan van Gooien Kliniek te Amsterdam in de komende week. Laten we zo het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Uw zegen, Heere, is onmisbaar. Daar hebben we afgelopen woensdagavond ook het een en ander van gehoord, toen we zo samen Psalm 127 hebben opengedaan, en waarin u het tot ons zegt: als u het huis niet bouwt, te vergeefs zullen de werklieden eraan zwoegen. Uw zegen is onmisbaar, en dat geldt ook van ons samen zijn van morgen, als we het woord weer gaan overdenken. We hebben een gedeelte samen gelezen vanuit dat evangelie van Lucas. Maar we hebben uw geest zo nodig om werkelijk te kunnen verstaan wat de betekenis van dat gedeelte is. En ook wat uw boodschap daarin is voor ons persoonlijk leven van vandaag. Heere, wilt u ons leiden en opening van hart geven en uw dienaar opening van zijn mond. Hij heeft wel de woorden overdacht en geprobeerd de boodschap te verwoorden, maar ook hij is diep afhankelijk van de leiding van uw geest. Mogen we die samen ervaren? En zeker als we vanmorgen een begin hopen te maken met de voorbereiding op de viering van het avondmaal van volgende week. Heere, leid ons. En dat niet onze gedachten of onze denkbeelden ons zullen leiden. Want u heeft vorige week zondagavond ons daar ook voor gewaarschuwd dat we toch ook niet bij denkbeelden moeten leven, maar bij uw woord alleen. Heere, geef dat we werkelijk vanuit uw woord voorbereiding mogen gaan houden. En dan zult u ons aan de ene kant verootmoedigen en ons laten zien dat er aan onze kant slechts zonde en zwakheden zijn. Maar dat er aan uw kant een overvloed aan genade en ontferming en liefde is. En dat we alles bij u mogen zoeken en alles in u mogen vinden. Heere, leid ons zo vanmorgen, zoals we hier bijeen zijn, bij elkaar zijn in uw huis, of zoals we mee mogen luisteren naar deze dienst. Heere, wij willen samen vanmorgen aan u opdragen onze broeder Roel Simons en ook de kinderen en hun kleinkind en ook de familieleden die zo'n bewogen week achter zich hebben liggen. Vorige week zondagavond kwam onze zuster Alice te overlijden, niet onverwacht, maar daarom niet minder aangrijpend. En dan zijn we dankbaar, Heere, dat we mogen weten dat ze in uw hoede is en dat ze veilig is bij u zelfs tot in alle eeuwigheid, want dat belooft u toch in uw woord. Wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al waarde hij of zij gestorven. Maar nu is er wel die lege plaats. Nu is er wel dat verdriet. En nu de begrafenis achter de rug is, nu komt het gewone leven weer op gang. En dat zal voor onze broeder zo wonderlijk zijn. Het gaat allemaal gewoon door en toch, er is zoveel veranderd. Heere, wilt u bij hem zijn? Wilt u bij de kinderen zijn? Bij hun kleinkind? Wilt u zijn, Heere, bij heel de familie die nu in rouw is, in diep verdriet gedompeld is. Heere, u heeft in de afgelopen periode er blijk van gegeven, ondersteuning en kracht te willen geven, maar wil dat nu ook in deze tijd en ook in de komende tijd ruim aan hen geven. We dragen ze van harte aan u. We willen samen bidden, Heere, of u met onze zuster van Kerkhoven wilt zijn. Als ze in de komende week weer opnieuw geopereerd moet worden. Ze heeft al zoveel operaties moeten ondergaan. En nu weer opnieuw wilt u geven dat deze behandeling het gewenste resultaat zal gaan geven. Wilt u met Attie zijn en met Dick en met Stanley. We leggen ze in uw hand. We mogen vanmorgen ook danken, Heere, voor wat u heeft gegeven in ons midden weer. Toen een aantal broeders en een zuster weer thuis mochten komen na behandeld of zelfs geopereerd te zijn in het ziekenhuis. Onze broeder van de Meen, al is het waar dat hij uw bijzondere zorg blijvend nodig heeft, en we dragen hem en zijn vrouw daarom ook meteen van harte aan u op. En onze broeder van Kruisten, we zijn zo dankbaar dat alles goed is gegaan en dat hij nou weer thuis is, Heere. Maar wil hem herstel geven. En wilt u ook met onze zuster zijn. Ze hebben het samen niet zo makkelijk. Heere, gedenk ze en ontfermt u zich blijvend over hem. En we zijn ook zo dankbaar dat Nanja Veldhuizen weer thuis is na een geslaagde knieoperatie. En wilt u ook aan Nanja verder herstel geven en haar gedenken samen met allen die haar lief en dierbaar zijn. Heere, we komen zo samen voor uw aangezicht en we leggen elkaar in uw handen, waarvan we toch mogen weten en waarvan we toch mogen beleiden dat dat de allerbeste handen zijn. Gedenk ons en ontfermt u zich blijvend over ons. Op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, van wie wij ook vanmorgen weer mogen horen, dat werk dat hij zo liefdevol heeft volbracht, ondanks alles wat het hem heeft gekost. Zie ons aan, alleen in Hem. Amen. Psalm 139, daar willen we 3 versen van zingen met het oog op de voorbereiding die we mogen houden, althans het begin van de voorbereiding. En 139, de versen 1, 2 en 14. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En gij omringt mijn gaan en mijn liggen en doorgrondt me. En ken mijn hart, o Heer. We lezen samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. En daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en de smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen. Alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht. En ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, Allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Allen die tweedracht zaaien in de kerk en onder ons volk. Die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken. Die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en van bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder zal worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder de enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat we midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste stuk van het formulier. Wij willen samen vanmorgen stilstaan bij Lucas 23. En dan is vooral het uitgangspunt het 28ste vers. En dat lees ik nog eens een keer voor. En Jezus keerde zich naar hen om. En zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. En als we naar de boodschap van dit gedeelte hebben gehoord, zingen we met elkaar op Psalm 32 en daarvan het derde vers. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Gemeente, de vraag die vanmorgen uit onze tekst naar ons toekomt is: hoe volgen wij de Heere Jezus op de weg naar zijn kruis? Hebben we medelijden met hem vanwege alle smaadheden en alle moeite die hij daar moet ondergaan? Of verootmoedigen we ons over onze zonden, die ten diepste toch de oorzaak zijn van zijn diepe lijden? Veel dochters van Jeruzalem, dat zijn heel wat vrouwelijke inwoners van de stad, die volgden Jezus met een stuk medelijden, staat er. Ze sloegen zich op de borst en beklaagden hem, allemaal rouwpraktijken. En dan is heel opmerkelijk dat de Heere Jezus op een gegeven moment zich omdraait en dat hij die vrouwen toe gaat spreken en dat hij dan ook zegt: u moet niet huilen over mij, u moet geen rouw bedrijven over mij, maar u moet huilen over uzelf en over uw kinderen. Die vrouwen die hadden er nog geen geen oog voor wat nou de oorzaak was van het lijden dat de Heere Jezus moest ondergaan. Ze waren er nog te oppervlakkig bij betrokken. Er moest een diepgaandere ontdekking in hun leven gaan plaatsvinden. Het gaat niet om zijn lijden, het gaat om de zonden van ons mensen die de oorzaak zijn van het lijden. En ja, en dat lezen we ook verderop in dit gedeelte. De Heere Jezus zegt: en als het nou allemaal zo oppervlakkig blijft en als u daar nou verder geen werkzaamheden mee krijgt, dat u het bent die de oorzaak is van alle zonden, van alle lijden van mij, dan zal uiteindelijk de dag aanbreken waarop de bergen worden aangeroepen en de heuvels ook vallen op ons en bedekt ons. En u zult de mensen gaan gelukkig prijzen op die dag die geen kinderen hebben gebaard. Jezus spreekt indrukwekkende woorden aan het adres van die dochters van Jeruzalem. En nou, wij willen vanmorgen proberen te verstaan niet alleen wat die woorden ten diepste te betekenen hadden voor die vrouwen, maar natuurlijk ook wat die woorden te betekenen hebben voor ons, hè, van vandaag. En ik heb als thema gekozen aan de hand van wat we in dit vers ook lezen: niet huilen over hem, maar over jezelf. Niet huilen over hem, maar over jezelf. Hier in Lucas 23 lezen we dat het volk zijn keus gemaakt heeft. De keus tussen Jezus of Barabbas, tussen de goeddoener en de kwaaddoener, de moordenaar. En wij lezen in het 18e vers dat de mensen als één man hebben geschreeuwd: hè, weg met deze en laat voor ons Barabbas los. En wat Pilatus nou verder ook geprobeerd heeft om Jezus toch los te laten, het was allemaal te vergeefs, er was geen houden meer aan. En de mensen hebben steeds maar weer opnieuw geroepen: kruisig hem, kruisig hem. Dat is wat we willen. Jezus, hij moet gekruisigd worden. En zo zien we dat Pilatus hem overgeeft aan de soldaten. En dat hij even later ook over de straten van Jeruzalem loopt en strompelt. En hij draagt een soldatenmantel die ze hem om hebben gedaan en doornenkroon die ze hem in zijn hoofd hebben gedrukt, want ze hebben eerst nog met hem willen spotten. En de dwarsbalk waaraan hij straks zal worden opgehangen ligt op zijn schouders, de zware dwarsbalk. En zo zien we dat de stoet zich voortbeweegt door de oplopende straten van de stad. En er is een enorme menigte die er achteraan komt. Heel wat mensen, ja, je zou het eigenlijk zo moeten zeggen: heel de stad is uitgelopen. En het is een drukte van belang en een gejoel ook van je welste, want ze zijn gelukkig, de mensen. Eindelijk zal die Jezus gekruisigd worden. En op een gegeven moment grijpen de soldaten een Jood die de naam draagt Simon van Cyrene. Simon die afkomstig is, betekent dat, uit de noordelijke streken van Afrika. En ze bevelen hem om de dwarsbalk van Jezus af te nemen en die op zijn eigen schouders nu verder te gaan dragen. En dat is ook weer een opmerkelijk gegeven dat je dat zo leest. En als je het woord grijpen hier leest, ze grepen die Simon, dan kun je wel begrijpen, gemeente, dat daar een stukje weerstand in naar voren komt. Met andere woorden, die Simon die wil het helemaal niet. Die wil gewoon naar huis. Die komt van zijn akker staten. En wat hij daar gedaan heeft, dat doet er niet toe. Maar hij wil gewoon naar huis. En dan onderweg wordt hij door die soldaten gegrepen tegen wil en dank. En dan moet hij dat kruis van Jezus gaan dragen. Meestal wordt aangenomen dat de soldaten enigszins ook onder Jezus moeite daar om zo te zeggen medelijden mee hadden. Dat Jezus het amper allemaal kon volbrengen. Maar misschien dat ik vanmorgen toch zo even in de kantlijn ook mag zeggen wat ik van de week ook las bij professor Van Brugge. En die geeft er een andere verklaring voor. Dat is eigenlijk toch wel interessant. Die zegt van, kijk eens, als je de geschiedenis van de kruisiging verder ook leest, dan kom je erachter dat de Heer Jezus het allemaal wel degelijk heeft kunnen volbrengen. En dat hij geen enkel teken van uitputting heeft laten zien. En hij is zelfs op een moment gestorven waarop mensen het nog niet verwacht hadden. Dus het heeft dan volgens hem ook niets te maken met Jezus' lichamelijke conditie dat men hem dat kruis van zijn schouders afneemt. Maar het heeft met iets anders te maken. Volgens hem willen de soldaten het spel dat ze al eerder met hem gespeeld hebben nog voortzetten. Ze hebben hem als koning uitgedost. Ze hebben hem bespot, uw koning van de Joden. En nu loopt hij daar met die soldatenmantel en met die kroon. En nu hebben ze zoiets van, ja, maar een koning zonder onderdanen, dat is toch eigenlijk ook helemaal niets. Een koning moet toch knechten hebben. En een koning moet toch gevolg hebben. Er zijn mensen die de dingen voor de koning moeten doen en moeten dragen. En dat ze daarom zo ineens die Simon hebben gegrepen en dat ze gezegd hebben, en dan moet jij die dwarsbalk maar verder dragen. En dat ze op die manier hem nog meer hebben willen bespotten. Kijk, dat is nou de koning van de Joden. En dat is nou zijn gevolg. Nou, is het niet prachtig? Toen ik dat zo van de week las, toen dacht ik bij mezelf, zo heb ik het zelf ook nog nooit bekeken. Maar er zit denk ik wel wat in. Want de haat die er in het hart van de Romeinen leefde ten opzichte van Jezus was groot. En van het medelijden van Romeinse soldaten, dan moet je maar niet een al te hoge hoed van op hebben. En zo zie je dan Jezus over die straten van Jeruzalem lopen. En Simon van Cyrene erachteraan die zijn kruis moet dragen. En daarachter dan ook weer een hele groep van vrouwen uit de stad. Die, zoals we net ook tegen elkaar zeiden, rouw bedrijven, die zich op de borst slaan, die huilen. En de lijdende aanblik van de Heere Jezus, die ontroert hen tot in het diepste van hun hart. Zijn die vrouwen misschien overtuigd van de onschuld van Jezus? Wie zal het zeggen? Het is ook mogelijk, gemeente, dat het allemaal maar spel is. Want je moet weten dat in die dagen het als een goed werk werd beschouwd. Als mensen iets aan moeite hadden en je ging dan rouwbeklag doen, dan werd het als een geweldig goed werk gezien. En ja, het is mogelijk dat op dat moment door die vrouwen zo ook alleen maar uit dat oogpunt wordt gedaan. Maar in ieder geval, die vrouwen die huilen over de lijdende Heer Jezus. En als je dat zo leest hier, dan moet je onwillekeurig denken aan wat er een paar dagen daarvoor heeft plaatsgevonden bij de intocht van de stad. Toen huilde Jezus over de inwoners. Toen huilde Jezus, toen hij de onbekeerlijkheid en het ongeloof van al die mensen in de stad zag. En toen heeft hij gezegd, ik heb u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar u hebt het niet gewild. Een huilende Heere Jezus bij de intocht van Jeruzalem, maar nu bij de gang naar het kruis. Een huilende menigte van vrouwen van Jeruzalem over hem. En hoeven er ook verder over nadenken en over het beoordelen. In ieder geval, deze vrouwen vormen wel een schril contrast ook, hè, met de vrede mannen die op dat moment hem bespotten en mishandelen. En dan denken wij ook bij onszelf, die zeg maar ontroering die er in hun hart leeft en die er zo uitkomt, die zal Jezus ook best wel goed gedaan hebben. Want als wij moeite hebben, als we verdrietig zijn, als we ziek zijn, dan ervaren we toch ook als een stukje verlichting als er mensen zijn die met ons meeleven. Maar dan zien we vanmorgen, gemeente, dat is een heel opmerkelijk gegeven, dat de tranen van de dochters van Jeruzalem Jezus geen enkele troost bieden. Ik moet eigenlijk het tegenovergestelde zeggen. Het zijn allemaal druppels van bitterheid die in zijn lijdensbeker vloeien. Dus elke traan is een druppel van bitterheid in zijn beker. En dat is heel opmerkelijk, gemeente. En weet je wat heel opmerkelijk is? Dat de Heere Jezus op dat moment het ook nog eens een keer aan die vrouwen laat weten ook. Er zou alle reden zijn geweest voor hem om te zeggen, ik heb nu zoveel aan mijn eigen moeite. Ik heb nou zoveel aan mijn hoofd, om het zomaar te zeggen. Ik heb er nu echt geen tijd voor en ook helemaal geen zin in om die mensen nou verder te onderwijzen. Ik heb genoeg gezegd tegen hem. Er zou alle reden zijn geweest dat Jezus stil voortgegaan was op weg naar het kruis. Maar het opmerkelijke is dat als Jezus dit opmerkt, hè, die ontroering en dat rouwbeklag van de dochters van Jeruzalem, dat hij op een gegeven moment toch even staan blijft en dat hij zich omdraait staat en dat hij die dochters van Jeruzalem zo met een liefdevolle blik aankijkt en dat hij zegt, en huil nou niet over mij, maar huil over jezelf en over je kind. Huil nou niet over mij. Want die smaad, die spot, die doornenkroon, ik heb er vrijwillig voor gekozen. En weet u het niet dat ik in de hof van Gethsemane, toen een van mijn eigen discipelen mij wilde verdedigen, dat ik toen eigenlijk hem het zwaard al afhandig heb gemaakt. Want ik wil dit lijden. Ik heb ervoor gekozen. Althans, ik heb mij bereid verklaard om het te ondergaan. En als zometeen het kruis in het zicht komt, dan is dat kruis mij niet overkomen. Maar ik wil het vrijwillig op mij nemen. Huil niet over mij. Want als u denkt dat ik het ben die het slachtoffer is van de situatie, dan heeft u helemaal nog niet begrepen wat er hier aan de hand is. Ik ben de zoon des mensen die mijzelf overlevert in de handen van de zondaren om voor verzoening en verlossing te zorgen. Huil niet over mij, maar huil maar over jezelf. En als je dat nou zo vanmorgen leest, gemeente, dat Jezus dat zo tegen die vrouwen heeft gezegd, dan zeg je, ja, dat is nogal een boodschap geweest. En je vraagt je natuurlijk ook af, en wat zou nou de boodschap zijn die daarin voor ons erin opgesloten ligt? Nou, misschien dat ik het vanmorgen zo mag zeggen, wat ik aan het begin ook al geformuleerd hebt: wij volgen in deze weken de Heere Jezus op de lijdensweg. En dan is het heel goed mogelijk dat de aanblik van de lijdende Heere Jezus ons diep ontroert en dat we zeggen: wat heeft hij wel moeten ondergaan? En hoe erg was toch die vernedering en al die slagen en al dat gegeestel? Wat is dat toch verschrikkelijk geweest? En kijk eens naar die doornenkroon, hè, die het bloed uit zijn hoofd perst. Maar de Heere Jezus wil niet dat wij tranen laten om hem. En dat we hem zo te zeggen ontroerd zijn, alleen maar over wat hem daar allemaal aan zorgen en moeite en smaadheden overkomt. Maar de Heere Jezus zegt dat ook tegen u en tegen jou en ook tegen mij. Huil maar over jezelf. En als je dat eerst zo leest, dan denk je: wat is dat toch wonderlijk, hè? Dat hij zo eigenlijk een opdracht geeft om over jezelf te huilen. Om verdrietig te zijn over jezelf. Wat bedoelt de Heere Jezus daar nou? Nou, gemeente, om een heel lang verhaal dan maar wat in te korten. Als we Jezus volgen op zijn lijdensweg naar het kruis, dan zullen wij ons moeten afvragen: en waarom moest hij nou zo zwaar lijden? En dan moet je uitkomen bij jezelf. Dan moet je uitkomen bij je zonde. En dan moet je leren beseffen inderdaad dat hij zo zwaar en bitter heeft moeten lijden is om onze, ja ook om mijn zon. En die lijdensbeker die heb ik ook met mijn verzetten, met mijn vijandschap tegen die goede God en zijn geboden gevuld. En die doornenkroon die heb ik ook meegevlochten door al die opstandigheden in mijn leven tegenover hem. Ik ben de oorzaak van dat lijden. En inderdaad, heren, dat mag me wel tot tranen toe bewegen. Huil niet over mij, maar huil maar over jezelf. Nou zijn er heel wat mensen die zeggen: dat vinden we overdreven. Er zijn heel wat mensen die zeggen: ach, je moet gewoon maar geloven dat de Heer Jezus allemaal die dingen voor je volbracht heeft en dan is het gewoon goed. Je moet niet zo diep gaan. Maar de Heer Jezus zegt het zelf. En weet u, gemeente, nou ja, dat ik het vanmorgen dan zo eens mag zeggen: iedereen die werkelijk het geestelijke leven ontvangt, die zal daar ook het een en ander van gaan ondervinden. Ik denk aan een bekende gelovige die een schitterend gedicht heeft gemaakt. Het is al eeuwen geleden, maar het is nog hoogst actueel. En zeker Robert McCheyne. En die man die heeft zijn geestelijke ontdekkingen, zijn geestelijke belevingen, heeft hij in wat een aantal gedichten ook zo schitterend voor, zo schitterend neergelegd, dat ik eigenlijk daar graag even een paar strofen uit zou willen citeren. En misschien kennen we het ook al wel. Dan zegt hij: eens was ik een vreemdeling voor God en voor mijn hart. En ik voelde geen schuld en ik kende geen smart. En ik deed als Jeruzalems dochters van weleer. En ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Maar er kwam in zijn leven wel verandering. En hoe is die verandering nou in zijn leven gekomen? Nou, hij zegt: toen Gods geest al mijn schuld had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis van de wet. En mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. En zo heeft McShane het verwoord. En nou is het niet de bedoeling dat we elkaar, om zo te zeggen, ook vastpinnen op zaken, dat we dat allemaal zus en zo moeten beleven. Maar in wezen is het wel zo dat iets van deze dingen in het geestelijke leven worden ervaren. En mag ik vanmorgen zeggen, ook moeten worden ervaren. Want is dat eigenlijk ook niet de boodschap die Jezus ons hier wil geven? Huil nou niet over mij. Blijf nou niet oppervlakkig over dat lijden denken en misschien ontroerd worden. Maar huil nou maar over jezelf. En dan is dat inderdaad een weg waarin je zegt, dan word je ontdekt aan jezelf. En dan is het een weg waarin je met al je zonden, om zo te zeggen, aan de voeten van de Heiland terechtkomt. Maar weet je wat dat dan ook weer doet ontdekken? Dat is het bijzondere ervan. Waar ik met die schuld aan zijn voeten kom, waar ik met al die zwakheden aan zijn voeten kom, daar mag ik ontdekken wie hij is. En dat hij inderdaad heeft voldaan aan het vonnis van de wet, wat ik nooit zal kunnen. En dat hij met dat lijden en sterven heeft volbracht wat ik nooit volbrengen zal kunnen. Dat hij de schuld verzoende. Dat hij de toorn van God heeft gestild. En dat geeft een vrede aan mijn ziel. Waar de mensen van buiten niet van afweten. Waar de wereld niet van afweet. Maar dat geeft mij een vrede en een vreugde die alle verstand te boven. Zoals McShane ook zo schitterend heeft verwoord. Hè? Toen vluchtte ik tot Jezus en hij heeft mij gered en verlost van het vonnis van de wet. Mijn heil, mijn vrede, mijn leven werd hij. Zouden we niet iets van deze zaken moeten kennen in ons leven? Willen we avondmaal vieren? Ja. Als je nou vanmorgen zegt, nou, dit zijn dingen die buiten mijn leven staan. Ik heb daar geen kennis aan. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, dan moeten we maar nog geen avondmaal vieren. Maar als we avondmaal willen vieren, dan zullen we ook in de komende week Jezus weer moeten volgen op de lijdensweg naar het kruis. En dan inderdaad, huil maar niet over mij. Maar huil maar over jezelf. En over wie je bent voor hem. In je eigen zwakheden, opstandigheid en wat dan ook, wat er aan ellende niet aan onze kant te vinden is. Kom maar mee aan hem, aan zijn voet. Om dan te ontdekken, zo'n heiland is hij. Zo liefdevol en genaderijk is hij. Ik mag alles in hem zoeken en alles in hem vinden. En misschien dat er iemand is die vanmorgen zegt, ja maar kijk, dat is nou net eigenlijk de reden waarom ik geen avondmaal durf te vieren. Want al die ellende aan onze kant, u hebt het goed verwoord, wat er niet in ellende is aan mijn kant. Maar dat kan toch, dan kan ik toch geen avondmaal vieren. Nou, dat is nou zo wonderlijk. Hè? Dat waar ik met al mijn ellendigheden, mijn zwakheden en mijn zonde tot hem kom. Dan mag ik ontdekken dat zijn volbrachte werk veel rijker en voller is dan al mijn zonde. Dan mag ik ontdekken dat zijn wil om mij vergeving te schenken nog veel sterker is dan mijn verlangen om vergeving te ontvangen. En dan mag ik zo in hem alles ontdekken wat ik nodig heb. En zeg, ja, Heere Jezus, ik mag tot u de toevlucht nemen. En u zult me toch niet verstoten en u zult me toch niet begeven. Maar dat heb ik dan al lang ontdekt. Als ik die ogen vol liefde hem, die op mij gericht zijn, mag zien. En als ik die handen die vol zijn, vol genade mag ontdekken. Dan kan ik het anders ook niet dan zo beleven dat in hem alles is te zoeken en te vinden wat ik nodig heb. Mijn heil, mijn vrede en mijn leven is hij. En als je vanmorgen er nog aan zou twijfelen, hè, of er bij deze Heere Jezus dan, om zo te zeggen, wel een bewogen hart is, hè, dan moet je eens goed kijken naar wat hier gebeurt. Ik heb u net gezegd, het zou voor de hand gelegen hebben dat Jezus voortgegaan was. Laat die dochters maar huilen. Er was toch genoeg gezegd in de afgelopen tijd. Maar hij staat stil. En hij neemt afstand, een ogenblik afstand van zijn eigen moeite. En hij keert zich om naar de dochters. Omdat zijn hart bewogen is. En omdat hij ook de dochters van Jeruzalem eigenlijk maar één ding wil bijbrengen. Namelijk dat hij de zaligmaker is. En dat ze, als ze gaan wenen, gaan huilen over zichzelf, een enorme vreugde en vrede in hem mogen ontdekken. Het is pure bewogenheid dat hij stopt en hen toespreekt. En zo is nou de Heere Jezus. Laat er niemand zijn die vanmorgen denkt, hè, dat er bij hem harde gedachten zijn. Of dat er, om zo te zeggen, maar zo'n klein beetje genade is. Dat er voor mij tekort zou zijn. Nee, weet je, gemeente, er is maar één blokkade op de weg naar het heil. En dat is mijn ongeloof, dat zich weigert te verootmoedigen voor de Heer. Mijn ongeloof, dat weigert om zich niet aan de Heer uit te leveren en mij aan hem over te geven en alles van hem te verwachten. Mijn ongeloof, dat is de enige blokkade op de weg naar het heil en uiteindelijk ook naar het avondmaal, als we dat dan in hetzelfde verlengde van elkaar mogen zien. En als je nou, het zou vanmorgen veel te ver voeren om daar nou diep op in te gaan, maar als je nou vanmorgen ook het vervolg van dit gedeelte zo leest, hè, dat de Heer Jezus ook heel nadrukkelijk zegt, hè, tegen die dochters van, als er nou niks verandert, als dat nou allemaal zo oppervlakkig blijft, als u niet werkelijk mij als zaligmaker nodig krijgt en mij als zaligmaker leert bekennen en beleiden, ja, dan zult u straks moeilijke tijden tegemoet gaan, zeg. Dan zult u straks tijden gaan beleven waarop u mensen die geen kinderen hebben zult gelukkig prijzen. Dan zullen er straks tijden gaan aanbreken, zegt Jezus, waarop u tegen de bergen zult zeggen, alstublieft, val op ons. En tegen de heuvels, bedek ons toch, want we weten niet hoe wij ons zullen kunnen afschermen tegen die toorn van de levende God. En Jezus zegt dus, wanneer we in ongeloof volharden, zullen we uiteindelijk te maken krijgen met het harde oordeel van de levende God. En wie kan dan bestaan? Wie zal bestaan, zegt de Hebreeënschrijver terecht, voor de levende God die een verterend vuur is voor allen die ongehoorzaam zijn? Maar als u zegt, er is bij mij geen ongeloof, maar meer die zwakheid en al die zonden en ik weet niet hoe het moet. En nou is het weer avondmaal en hoe moet dat nou met mij, want kan ik dat nou alle? Nou, als al die strijd en die worsteling er bij ons is, dan laat vanmorgen dit gedeelte ons weten. Meer dan onze zonden is er de genade bij deze Christus. En niet alleen is er genade bij Christus, er is ook bewogenheid bij Christus. Er is ruimte bij hem. En al wie tot hem komt, zal door hem geenszins worden uitgeworpen, zegt de Bijbel. Ik mag alles in hem zoeken en ik mag alles in hem vinden. Later van de week, met al onze zwakheden, en met al onze zonden tot hem de toevlucht nemen, opdat we volgende week in die tekenen van brood en wijn gaan ontdekken: hij is mijn vrede, hij is mijn heil, ja, hij is mijn leven. Laten wij samen danken en bidden. Ook vanmorgen mochten we zoals gemeente weer samenkomen en we mochten uw woord weer open doen om daardoor onderwezen te worden. En u heeft ons bepaald bij de dochters van Jeruzalem die zo oppervlakkig huilden over uw lijden. Maar u heeft ze gecorrigeerd en opgeroepen om over zichzelf te huilen. En wij hebben geprobeerd om zo samen te ontdekken wat de boodschap daarin is, ook voor ons. En we hebben het ook tegen elkaar gezegd, heren, dat wij, om zo te zeggen, ook echt mogen gaan beseffen wie wij zijn. En dat wij uiteindelijk de oorzaak ook zijn van al die ellende die u heeft moeten doorstaan. Zoals met Shane dat ook verwoordde. Die beker heb ik gevuld en die kroon die heb ik gevlocht. Maar heren, dan hoeven we daar gelukkig niet bij te blijven staan. En dan mogen we ook zien en dan mogen we ook geloven. Dan mogen we toch uiteindelijk ook belijden dat in u, o Heere Jezus, meer is dan onze zonde en schuld. En zelfs onze overblijvende zwakheden, die worden allemaal door uw werk bedekt. En dat is zo rijk en zo vol vrede. Wilt u ons een goede voorbereidingsweek geven, die erop mag uitlopen dat we volgende week met elkaar ook ons verwonderen, weer opnieuw over uw genade. En ons vertroost weten door uw liefde. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen ook weer in alle rust bij elkaar mochten zijn. En we bidden of u ook vanmiddag een goede dienst wilt geven, ook als het teken en het zegel van uw verbond weer in ons midden zal worden bediend. Neem weg wat ook vanmorgen niet was naar uw wil. En zie ons aan alleen in hem, in wie alle leven ligt. Onze Heere, Jezus Christus. Amen. Psalm 86, het derde vers. Slotzang van deze dienst. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En we mogen vooraf onze gaven geven voor de Heere en zijn dienst. met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u, op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.